Mooi, we hopen vanavond onze studie te wijden aan de brief aan de Romeinen. We hebben zondag al stilgestaan bij Romeinen 4. En vanavond, zoals aangekondigd, willen we met elkaar Romeinen 6 bestuderen. We zullen kijken hoe ver we komen. Maar ik stel voor dat we in ieder geval de eerste 14 versen lezen van Romeinen 6. En zoals gezegd, zondag hebben we stilgestaan bij Romeinen 4. Dat hoop ik eigenlijk expres gekozen, omdat ik denk dat het een mooie opmaat is eigenlijk naar de studie die we vanavond met elkaar houden. Romeinen 4 hebben we vooral gezien, de wijze waarop God Abraham heeft gerechtvaardigd door het geloof. En ja, we hebben gezien dat hetzelfde ook voor ons geldt, dat God ons gerechtigheid toerekent op basis van geloof. En dat is natuurlijk een geweldige zegen. We hebben ook stilgestaan eigenlijk bij hoofdstuk 5, vers 1, dat feitelijk nog een onderdeel is naar mijn idee van Romeinen 4, waar Paulus dan zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dat is een geweldige zekerheid. Te mogen weten dat inderdaad God ons de gerechtigheid toerekent van de Heer Jezus Christus. God ziet ons aan in Hem. God ziet ons niet meer aan in onze oude natuur, wie wij waren, in de gevallen staat van Adam. Maar Hij ziet ons aan in de rechtvaardige. Christus is de rechtvaardige. En als zodanig mogen we weten dat de Heer ons eigenlijk volmaakt aanziet, zoals in feite ook zijn Zoon zelf volmaakt is. En dus ook zelf ook in zijn leven op aarde ook die gerechtigheid van God heeft geopenbaard in heel zijn handel en wandel. Maar dan, dat is geweldig te mogen weten dat God ons rechtvaardig verklaart. Maar dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat dan tot uitdrukking ook in je dagelijkse levenswandel? En dat is eigenlijk zo mooi. Rebecca had al een keer tegen mij gezegd van ja, het is wel mooi dat je doet Romeinen 6, 7 en 8, maar eigenlijk zou je de hele Romeinenbrief moeten doen. En daar heeft ze denk ik wel een punt, want natuurlijk, Paulus die gebruikt een hele duidelijke opbouw in deze brief. En het is ook niet voor niets dat de brief aan de Romeinen, de brief is die volgt eigenlijk op de historische geschriften van het Nieuwe Testament, de Evangelie en het boek Handelingen. En dan zie je eigenlijk in de brief aan de Romeinen, daarin zien we eigenlijk wat dat Evangelie eigenlijk impliceert. Wat de geweldige rijkdommen in dat Evangelie schuilgaan. En dat is eigenlijk wat de apostel in deze brief vooral ook etaleert, de geweldige rijkdommen die wij in Christus mogen hebben. Feitelijk wat we waren, denk aan de eerste hoofdstukken, wie we waren, hoe wij in de wereld stonden, en dan vervolgens eigenlijk zo gaandeweg dat Hij laat zien die geweldige genade. Wij derven de heerlijkheid Gods, Romeinen 3, maar God heeft ons in zijn genade dat eeuwige leven geschonken. Worden om niet gerechtvaardigd. En dat is geweldig als je dat mag weten. Maar dan natuurlijk, hoe verder? En hoe vertaalt zich dat in ons persoonlijk geestelijk leven? En dan komen we feitelijk uit bij, in zijn plaats dus bij Romeinen 6, waarin de apostel eigenlijk een geweldige kernwaarheid van het evangelie met ons wil delen. En ik denk dat dit inderdaad echt een kernwaarheid is. Als je het hebt over het overwinningsleven in Christus, dan denk ik dat je toch vooral als gelovige echt de tijd moet nemen om Romeinen 6 op je te laten inwerken. Om Gods geest ook de gelegenheid te geven, om zo te zeggen. Om dat ook verder ook, die waarheid ook in je leven uit te werken. En ik hoop ook zo van harte dat vanavond natuurlijk deels gebeurd. Hè. We zullen deze eerste 14 teksten met name zullen we met elkaar bespreken. Maar ik hoop zo van harte dat je het ook later nog weer eens, zo ook deze gedeelte nog eens een aantal keren leest. En echt ook je eigen maakt. En dat zeg ik niet alleen tegen jullie, maar dat zeg ik ook tegen mezelf. Ik kan me nog herinneren de tijd dat ik echt voor het eerst met deze waarheid van Romeinen 6 werd geconfronteerd. Er ging een wereld voor me open. Ik hoop er straks nog even kort iets over te zeggen. Maar ik heb ook ervaren dat je eigenlijk naar die waarheid telkens weer terug moet. Dat je elke keer weer opnieuw je weer door Gods geest moet laten aanscherpen om deze waarheid werkelijk ook realiteit te laten zijn in je leven. En daar is tijd voor nodig. Dat is ook een groeiproces. Het is niet, hebben we natuurlijk wel vaker tegen elkaar gezegd, een bijbelstudie is niet vergelijkbaar met een wiskundeles, waarvan je op een gegeven moment kan zeggen, oké, nou snap ik het wel. Maar het is juist, of ik snap het niet, want zo was het meestal met mij het geval, maar goed, dat even terzijde. Maar dat je, dat je echt merkt dat dit geestelijke taal is, die ook alleen door Gods geest in ons leven uitgewerkt kan worden. Paulus bidt ook voor de gelovigen in Efeze, onder andere dat de Heere hen ook de ogen van hun hart ook opent, zodat zij ook deze dingen mogen verstaan. Dan gaat het dan vooral ook om het geheimenis. Maar ook ten aanzien van deze waarheid is het zo cruciaal dat de Heere ons echt daarin deze dingen ook aan ons hart openbaart. Laten we eerst eventjes het objectief even naar dit hoofdstuk kijken. Als je eens let op de woorden die wij hier in dit gedeelte steeds weer terug zien komen, dan zijn het eigenlijk drie woorden waar je nou niet direct blij van wordt. Namelijk, dat is het woord zonde. Dat komt zo 17 keer voor. Het woord dood, dat komt maar liefst 8 keer voor. En het woord sterven, dat komt maar liefst 5 keer voor. Dus als je even kijkt naar, als je een woord in analyse maakt en kijkt welke woorden vooral in dit hoofdstuk boven komen drijven, dan zou je zeggen, dit is een hoofdstuk waar je misschien geneigd bent om het dan maar over te slaan, omdat het misschien heel deprimerend is. Maar dat is het nou juist niet, want juist in deze woorden ligt in feite het antwoord op het zondeprobleem. Het is eigenlijk heel bijzonder als je Romeinen 5 en Romeinen 6 vergelijkt, dat je leest in Romeinen 5 dat door één mens de zonde de wereld is ingekomen, Romeinen 5 vers 12, en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Daar zie je dus de zonde, de dood en uiteindelijk die dood die zich uitstrekt naar alle mensen. Alle levens van mensen penetreert allen in Adam. Is natuurlijk ook het grote thema van Romeinen 5. Adam en Christus die daar tegenover elkaar worden gesteld. En eigenlijk die val van Adam heeft de dood tot gevolg en heeft feitelijk ook de voortwoekering van de zonde tot gevolg in de hele mensheid. In Romeinen 6 zou je kunnen zeggen, is het net andersom. In Romeinen 6 gaat het niet om de zonde die tot de dood leidt, maar het gaat juist om de dood die tot de verlossing van de zonde leidt. Pak je die of niet? Want dat is namelijk het geheim van Romeinen 6, dat wij met Christus gestorven zijn. En juist omdat wij met Christus gestorven zijn, is er een nieuw leven. Is die oude mens, zullen we met elkaar zien, is eigenlijk, zijn wapentuig is afgenomen, om het zo maar te zeggen. En is daar dus dat nieuwe leven in de Heer Jezus Christus. En we zullen met elkaar zien dat Paulus eigenlijk verschillende invalshoeken heeft, waarin hij, geleid natuurlijk door Gods geest, dat als het ware bij ons binnen probeert te brengen. Dat zullen we zo met elkaar gaan zien. Maar allerlei verschillende invalshoeken waarin hij eigenlijk dezelfde waarheid openbaart. Maar juist door dat vanuit verschillende hoeken te benaderen, te belichten. En de verschillende aspecten daarvan ook te onthullen en te ontvouwen. Is dat eigenlijk een manier waarop Gods geest ons deze waarheid wil doen eigen maken. Nou, laten we maar eens tekst voor tekst dit gedeelte bestuderen. Het begint met een vraag. Wat zullen wij dan zeggen? En dat is wel wat we vaker in deze brief tegenkomen. Zelfs 7 keer. Wat zullen wij dan zeggen? Voor degene die het willen noteren. Het is hoofdstuk 3 vers 5. Hoofdstuk 4 vers 1. Hoofdstuk 6 vers 1. 7 vers 7. 8 vers 31. 9 vers 14 en vers 30. Waar we dus deze uitdrukking tegenkomen. Wat zullen wij dan zeggen? En dan laat eigenlijk al meteen de apostel zien dat we eigenlijk elke keer weer opnieuw, als we onze eigen beredeneringen loslaten, dat we altijd verkeerd uitkomen. Dat het nou precies ons denken ingaat tegen datgene wat God ons juist vanuit zijn woord wil leren. Wat zullen wij dan zeggen? En dan is de vraag, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Kennelijk waren er dus een aantal gelovigen die onder het gehoor van Paulus zijn geweest. En dus inderdaad het idee hadden van, nou goed, als wij maar zondigen, dan behagen we God, want dan kan de Heere zijn genade doen toenemen. Nou, is dat nou het mechanisme, zegt Paulus, waar we aan moeten overgeven? Is dat zoals God het bedoelt? Zullen wij in de zonde blijven? Wat is dat eigenlijk, in de zonde blijven? Nou, een heel belangrijk principe, en ik denk dat de meesten van ons dat ook wel weten, is dat de Bijbel onderscheid maakt tussen zonde en zonden. Ja? Zonde, dat zou je kunnen zeggen, dat is de boom. En zonden, dat zijn de vruchten aan die boom. Als Paulus dus hier zegt, zullen wij in de zonde blijven, dan wil dat eigenlijk zoveel zeggen dat wij feitelijk blijven bij diezelfde boom. Die boom die eigenlijk alleen maar vrucht kan dragen in overeenstemming met zijn aard. Nou, en dat is feitelijk ook waar het hier om gaat, dat wij als mens, wij zijn voortgekomen uit Adam. En dan wel de gevallen Adam. En die gevallen Adam, die kan feitelijk niets anders voortbrengen dan de natuur van Adam, van de oude Adam. En dat is niets anders dan zonden voortbrengen. Overigens opmerkelijk dat we net al zeiden dat het woord zonde in dit hoofdstuk maar liefst 17 keer voorkomt, maar dat je het woord zonden, meervoud, niet tegenkomt in dit hoofdstuk. Dat zegt natuurlijk ook iets over het thema van dit hoofdstuk. Het gaat dus hier niet in de eerste plaats dus om de zonden, om de vrucht, maar het gaat eigenlijk om datgene wat die vrucht, die zonden, voortbrengt. En dat noemt de Bijbel dus zonde. En vandaar dus ook dat Paulus zegt, zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt. Een belangrijk ding wat ik bijna zou zeggen, schrijf dat op, maar dat zal ik misschien, is ook misschien niet nieuw voor je, maar denk ik wel een belangrijk principe is dat wij geen zondaar zijn omdat we zonde doen. We doen zonde omdat we zondaar zijn. En dat is feitelijk, ja, je zou kunnen zeggen wat Paulus hier laat zien. Het gaat om de bron. Dat is net als een chirurg die op zeker moment een bepaalde gezwel ontdekt. Dan kan hij daar, laten we zeggen, allerlei middelen tegenover zetten, allerlei medicijnen. Soms is dat ook nodig. Maar als het kan, is het natuurlijk het mooiste dat je die tumor eruit haalt. Dan is die bron van die ellende is dan weggenomen uit dat lichaam. Nou, dat is feitelijk hier wat we hier ook zien, dat de goddelijke chirurg ons heel duidelijk laat zien, wat is nou de bron van de zonde? Waar komen de zonden uit voort? En wat de Heere dus heeft gedaan om die zonde niet langer te laten voortwoekeren in ons als gelovigen. Overigens, de Bijbel noemt dat zonde, we zagen dat net al even, maar spreekt bijvoorbeeld ook, en dan gaat het eigenlijk over hetzelfde, over de oude mens. We komen dat tegen in vers 6, de oude mens. Of bijvoorbeeld het vlees, is ook een aanduiding voor diezelfde zondige natuur. Zonde, oude mens, het vlees. Paulus spreekt ook over het lichaam der zonde in vers 6. En die hebben eigenlijk allemaal ook weer, al die uitdrukkingen hebben ook weer een tegenhanger. De tegenhanger van zonde, is vanzelfsprekend gerechtigheid. Tegenover de oude mens staat de nieuwe mens. Tegenover het vlees staat de geest. Zie je, het zijn tegenstellingen. Tegenover het lichaam der zonde, daar staat tegenover het verheerlijk lichaam. Het lichaam der heerlijkheid, Filippenzen 3, spreekt Paulus daarover in vers 21. Dus je ziet dat deze benamingen die de Bijbel gebruikt om deze zondige natuur aan te duiden, benamingen zijn die we tegelijkertijd ook weer kunnen zien in het perspectief van die tegenstelling. En dan, Paulus werkt ook veel met tegenstellingen en juist een tegenstelling kan juist bepaalde waarheden nog weer die nog weer scherpere contouren geven, zodat het ons nog duidelijker wordt. Deze dingen worden dus tegenover elkaar gezet. En zo inderdaad ook het lichaam van de zonde, in vers 6. En ook vers 12, laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Je zou kunnen zeggen dat sterfelijk lichaam, dat is, of dat lichaam van de zonde, dat is eigenlijk het gebied waar die strijd zich afspeelt. In dat sterfelijk lichaam. We weten dat we straks een onvergankelijk lichaam zullen krijgen. We weten dat het lichaam van de zonde straks veranderd zal worden. En dat we daar een verheerlijk lichaam voor in de plaats krijgen. Waar dus, laten we zeggen, deze strijd volledig niet meer zal spelen. Maar nu bevinden wij dus nog in wat de Bijbel dus noemt het lichaam van de zonde. Vernederd lichaam, sterfelijk lichaam. Het zijn allemaal uitdrukkingen die de Bijbel eigenlijk aangeeft voor de staat waarin ons lichaam zich bevindt en tegelijkertijd waar dus ook die strijd zich afspeelt. Dat is ook de roep van Paulus in Romeinen 7 vers 24, komen we later nog over te spreken, als hij zegt, ik ellendig wens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Daar zie je het ook weer. Dat is kenmerkend voor deze gevallen schepping, voor deze schepping die nog, Romeinen 8 komen we misschien nog ook over te spreken, die aan de vruchteloosheid is onderworpen. en waarin deze dingen zich dus afspelen. Nou, ook zo'n ongelooflijk belangrijke waarheid, die ja, naar mijn idee niet genoeg onderstreept kan worden, is dat God met die zondige natuur niets doet, in de zin dat hij poogt om die zondige natuur op een of andere manier te verbeteren. Die zondige natuur, zo zullen we zien, die is afgeschreven. Er is maar één ding wat God daarmee doet, en dat is hem doodverklaren. En daar zit hem denk ik wel de crux in als het gaat om eigenlijk dat overwinningsleven. Want wij zijn als mensen er toch wel op gericht om vooral ons bezig te houden met die oude mens. En die oude mens is heel religieus, hè? Die kan heel religieus zijn, die kan heel vroom zijn, die kan, de talen Kanaans is hij natuurlijk volop machtig, enzovoort, enzovoort. Maar het is precies niet wat God wil. Ons hart is arglistig en het is zo belangrijk dat wij ook in het bestuderen van het woord, als wij bezig zijn ook met de dingen van de Heer, hè, en die te overdenken, en ook in onze dagelijkse ambities die we hebben, hè, en keuzes die we maken, dat het zo belangrijk is om inderdaad vlees en geest van elkaar te onderscheiden. Romeinen 8, hè, de wet van de geest des levens, hè, heeft ons vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Daar komen we nog over te spreken. Maar het is zo belangrijk om dat onderscheid te maken, juist omdat dat vlees, hè, die oude mens, zo ongelooflijk religieus kan zijn. En we moeten ook oppassen, ook denk ik als je in het pastoraat, in het helpen van elkaar, hè, als we op een of andere manier dingen zich in ons leven voordoen, waarin we eigenlijk niet meer mee kunnen in de stroom, hè, van alle dag. Dat kan zomaar gebeuren, of dat er moeite in ons leven komen, of wat dan ook. Of dat we aanvechtingen krijgen. Juist ook vanuit die zondige natuur. Waar Satan natuurlijk een geweldige invalshoek heeft. Dat mag duidelijk zijn, want dit is dé invalshoek voor Satan. Dat we onszelf, maar ook naar elkaar, eigenlijk elkaar vooral ook helpen door elkaar eraan te wijzen op het feit dat die zonde dood is. Dat die oude mens dood is. En ik denk ook dat we als predikers ook een grote verantwoordelijkheid hebben als het gaat om het heiligingsleven. Dat we niet een appel doen weer op die oude mens. En dat we vooral mensen eigenlijk maar aanmoedigen om allerlei dingen te doen en allerlei dingen te laten en weet ik veel wat allemaal. En dan zijn vele mensen wel hun oor wel gestreeld. Zo, ja, dat is wel mooi. Dat klinkt allemaal ook wel heel mooi en allemaal heel vroom. Maar als je deze waarheid niet kent, van dat jouw oude mens gestorven is, ja, dan blijf je eigenlijk je leven, je geloofsleven, blijft zich eigenlijk op het moerasgrond bevinden. Je zakt, sterker nog, althans mijn ervaring, steeds dieper weg. En daar zegt ook Paulus, als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Juist naarmate ik me daarvoor voor naar uitstrek, zie je dat juist dat mechanisme nou precies anders werkt. Je komt eigenlijk alleen maar dieper in die oude mens, alleen maar dieper in die begeerte die oude mens opwerpt. En dat is een mechanisme wat God ons heel duidelijk in zijn woord verklaart, dat zo is. Alleen het is aan ons om dat ook serieus te nemen, om ons dat ook toe te eigenen, die waarheid. Ook hier dus, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Ja, dat we dus precies dus eigenlijk zeggen datgene, en ons toe-eigenen datgene wat Gods woord ons leert. En van daaruit leren denken. En dan kom je op het terrein van de overwinning. Het leven in overwinning zoals God ons ook bedoeld heeft. Mag dat duidelijk zijn. Het is niet alleen zo bedoeld Dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Dat is een geweldige grote waarheid. Dat onze zonden vergeven zijn. Dat we in Christus rechtvaardig zijn verklaard. Dat is een geweldige waarheid. Maar dat zullen we zo met elkaar gezien. Het bijzondere is dat Christus niet alleen voor ons is gestorven, maar dat wij met Christus zijn gestorven. En daar gaat het om. Dat we dus dat gaan zien. Zowel het een als het ander is waar. En zo waar als het een is, en ik denk dat niemand van ons ook maar enige twijfel heeft aan het historische feit dat inderdaad de Heer Jezus gestorven is. En is gestorven voor onze zonden. Nou, zo moeten we eigenlijk ook deze waarheid van het gestorven zijn met Christus, wij met hem, toen hij stierf ik. Ja, dat is eigenlijk de waarheid die we met elkaar, en ook natuurlijk persoonlijk, ons moeten gaan leren toe-eigenen.
En dat is in het bewustzijn nemen.
En dat in het bewustzijn nemen, ja. Ja, zeker. En natuurlijk daar ook, we mogen ook voorbidden dat de Heer dat ook in ons hart, ook werkelijk die waarheid ook in ons hart graveert, om zo maar te zeggen. Maar let op wat Gods geest eigenlijk aan moeite doet om ons dit alles bekend te maken. Nou, in de eerste plaats is al reeds gezegd dat dus God dus niets doet met die oude mens in die zin ten gunste van die oude mens, hem niet verbetert. En dat is eigenlijk ook een belangrijke lijn die we in de hele schrift ook tegenkomen. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 7 en 8... een paar hoofdstukken later zegt hij: immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus heel uitdrukkelijk wordt die weg uitgesloten. Je kan dat wel willen, maar je kan het niet. Het is ten eenenmale uitgesloten. Dat is in feite ook wat de Heer Jezus natuurlijk ook zegt tegen Nicodemus in Johannes 3. Als hij dat gesprek heeft met deze leraar van Israël. Dat hij dan zegt: wat uit het vlees geboren is, zegt de Heer Jezus, is vlees. En wat uit het geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. Vlees blijft vlees. Er is maar één weg om te ontsnappen aan dat vlees, aan die oude mens, en dat is opnieuw geboren worden. Dat is in feite het grote beginsel wat de Heer Jezus aan Nicodemus daar uitlegt, en dan ook verwijst ook overigens ook naar de oud-testamentische geschriften. Maar die laat ik nu even terzijde liggen. Maar het gaat even dus hier vooral natuurlijk om Romeinen 6. Denk ook aan de woorden van de Heer Jezus in Markus 7. Dat hij zegt dat niet wat buiten de mens binnenkomt verontreinigt hem. Dat is eigenlijk een van de kerndingen eigenlijk van ook het judaïsme in de tijd van de Heer Jezus. Dat de mens eigenlijk alleen maar bang was dat hij verontreinigd zou worden. En je weet in de evangelie, daar gaat de Heer Jezus ook die discussie aan over die wassingen die men zo belangrijk vindt, enzovoort, enzovoort. En dan zegt de Heer Jezus: nee, het is niet wat de mens inkomt dat hem verontreinigt, maar wat hem uitgaat. Wat vanuit zijn binnen zijn hart komt. En dan zegt hij: uit zijn hart komen kwade overwegingen, overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, enzovoort, enzovoort. En dan beschrijft hij feitelijk die oude mens, dan beschrijft hij feitelijk dat die zondige natuur. En dat is wat dus ook bij de Heer Jezus ook al in dat onderwijs eigenlijk aan zijn volksgenoten dus tegenkomen. Bedenk ook wel nog dat dit denken van Romeinen 6 natuurlijk helemaal in tegenspraak is met alles wat je in deze wereld hoort. Daarom is het ook zo'n waarheid die ons zo moeilijk eigen te maken is. Want de wereld om ons heen, die gaat ervan uit dat de mens goed is. Als je naar een cursus gaat om je kinderen op te voeden, tenminste een niet-christelijke cursus, dan zal je al snel horen dat het kind is een volmaakte knop in een volmaakte bloem. En daar hoef je eigenlijk niet veel aan te doen. Je moet af en toe wat water geven en zorgen dat hij genoeg licht hebt. Als die omstandigheden maar gunstig zijn, dan zul je zien dat dat kind zich helemaal opbloeit en dat er iets prachtigs uit voortkomt. Nou, de Bijbel zegt dat dat niet zo is. En wij weten ook wel, natuurlijk als christenouders, maar ik denk ook als niet-christenouders, hoe je juist je eigen zwakheid, je eigen zondige natuur terugvindt ook in je kind. En hoe juist die oude natuur in een jong kind al heel rebels zich kan openbaren. En je juist als ouders het zo belangrijk is om dat een halt toe te roepen. Om juist ook dat kind die bescherming te geven van dat gezag, van die autoriteit. Waaronder dat kan schuilen. Want als je een kind overgeeft, dan ben ik weer een zijpad natuurlijk. Maar als je een kind overgeeft aan zijn eigen driften, aan zijn eigen, dan zul je zien dat eigenlijk vanzelf ontspoort en leidt tot allerlei problemen. Hè. En zo belangrijk een kinderen, hè, onze kinderen ook al te leren, in goede zin natuurlijk, met liefde, hè, ontzag voor gezag. Hè. En inderdaad grenzen stellen, heeft een kind nodig. En waarom? Nou, eigenlijk vinden we het antwoord hier in Romeinen 6. Hè. En natuurlijk in de andere hoofdstukken, hè, waar het gaat over wie de mens van nature is. Hè, dat hij geneigd is om juist te doen wat hij niet wil. We komen daar later ook nog over Paulus, met Paulus ook nog over te spreken, dat hij juist doet wat hij niet wil. Dan denk je toch, joh, doe dan wel wat je wel wil, toch? Zo simpel is het toch? Hè? Het is toch een keus, je doet het wel of je doet het niet? Ja, zegt Paulus, maar hè? Nou ja, dat is de worsteling van Romeinen 7. We komen er volgende keer op terug. Goed. Zullen wij bij de zonde blijven? En dan zegt de apostel eigenlijk wel mooi, hij steekt niet zijn vingertje op. In die zin van, denk erom, dat mag niet. Nee, hij zegt, eigenlijk is zijn antwoord op die vraag, hè, zullen wij dan bij de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Nou, het antwoord is volstrekt niet, hè, dat moeten wij niet doen. En dan zegt hij in vers 2 het antwoord, hoe zullen wij dan die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Hij zegt dus in feite niet dat het niet mag. En natuurlijk is dat zo, hè, want we worden geacht dat ook niet meer te doen. Maar dat is, hij maakt er niet een moreel issue van. Zie je? Hij maakt er niet een moreel issue van. Hij vliegt dit aan, als ik het zo, deze bewoording mag gebruiken, vanuit Gods perspectief. En vanuit natuurlijk de feiten, de feitelijkheden zoals die er zijn. Namelijk van hoe zullen wij, die aan die zonde gestorven zijn, daarin nog leven. Kijk, en iets wat dood is, ja, dat je dood en leven sluiten elkaar uit. Het is dus niet zo dat je op een gegeven moment, ja, iets wat dood is, dat je daar toch nog iets van kan verwachten. Nee, zegt Paulus, we zijn nou juist van die zonde afgestorven. Het is misschien weer een beetje een luguber voorbeeld, maar misschien komt dat ook wel omdat enigszins uit die medische wereld nog komt, tenminste uit een ver grijs verleden. Maar dat iets, een lichaamsdeel dat is afgestorven, dat kan je nooit meer terugzetten. Een lichaamsdeel wat afgerukt is of zo, dan zijn er nog overwegingen van. Maar iets wat afgestorven is, dat is voorbij, dat is over, dat is uit. Nou, en dat is feitelijk wat Paulus dus hier als eerste argument dus noemt. Het is de dood die scheiding heeft gebracht. En die scheiding is niet meer terug te brengen. En dus van God uit gezien, en als ik zeg van God uit gezien, dan bedoel ik van dit zijn de feiten, hè? Want het gaat niet om hoe wij de werkelijkheid zien. Het gaat er niet om hoe wij de werkelijkheid ervaren. Maar het gaat erom hoe God ons die werkelijkheid beschrijft. Daar zijn we volkomen afhankelijk van God zelf en van zijn woord, zoals hij ons dat bekend maakt. Nou, van God uit gezien bevinden we dus ons niet langer meer in het, mag ik het zomaar noemen, het territorium van de zonde. Dat is voorbij. En ik zou bijna geen mooier voorbeeld in de Bijbel weten dan de uittocht uit Egypte. En wat bedoel ik daarmee? Nou, kijk, dat volk, dat moest door de dood heen om verlost te worden. En wat bedoel ik dan? Nou, door de dood heen, het moest door die Schelfzee heen. Ja. Het was de plaats, die Schelfzee werd de plaats voor de legers van Farao, die daarin letterlijk fysiek ten onder gingen. Maar voor Israël was het de weg die uiteindelijk niet meer, waar geen weg meer terug was. Toen het volk één keer in de woestijn was, was er geen mogelijkheid meer om terug te keren. Nou, ik denk dat dat eigenlijk een prachtig beeld is. En ze waren verlost van de macht van de farao, van de macht van de zonde. God had farao geoordeeld en zijn legers. En het volk bevond zich aan de overzijde van de zee en kon niet meer terugkeren. Wat overigens niet wil zeggen dat Egypte nog wel in hun hart was. Want zij waren dan wel verlost uit Egypte. Maar we weten dat ze momenten waren dat ze verlangden naar Egypte. En dat ze verlangden naar de komkommers en de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. En dat kom je natuurlijk veel tegen. Dus het was nog niet echt uit hun hart, Egypte. Maar God had ze daar wel uit verlost. Er was geen enkele reden meer om zich nog langer aan farao te onderwerpen. Zij waren daaruit verlost. Nou, ik vind dat zelf eigenlijk in de schrift toch wel een heel mooi beeld. En bedenk wel dat deze geschiedenissen natuurlijk niet zomaar zijn opgetekend, maar natuurlijk ook geschiedenissen zijn die ook natuurlijk een letterlijke betekenis hebben, maar natuurlijk ook heel veel geestelijke betekenissen daarachter schuilgaan. Dus dat is eigenlijk het eerste, de eerste invalshoek die Paulus hier dus noemt, de dood. We zijn van de zonde afgestorven. De dood staat tussen ons en die zondemacht, die oude natuur in. Dat is het eerste. Dan het tweede, dan zegt Paulus in vers 2, dat is weer een nieuwe invalshoek zou je kunnen zeggen. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat is eigenlijk weer een nieuw beeld wat Paulus hier gebruikt. Of misschien dat je zelf zou kunnen zeggen dat de apostelen hier het eigenlijk nog weer... Nog weer wat scherper eigenlijk neerzet. Want dat begrip gedoopt, baptizo, heeft eigenlijk de betekenis van volledig ten ondergaan in. Dat heeft de betekenis. Ik heb, als ik denk aan dit voorbeeldje, ik heb mijn laatste bestudiedag geweest, al een aantal weken geleden. En ik heb daar een handout van gekregen. Nou, dat heb ik in mijn Bijbel gelegd en ik kwam tot de ontdekking dat dat er nog steeds in ligt. Moet ik nog eens een keer een plekje geven. Maar, nou zeggen, overal waar die Bijbel mee naartoe is gegaan, en die is al naar heel veel plaatsen is die al geweest, daar zit dat blaadje, is mee geweest. Daar waar die Bijbel is, daar bevindt zich ook dat blaadje. Ja? Nou, het is misschien een beetje een simpel voorbeeld, maar eigenlijk is dat is eigenlijk wat... kijk wat ik hier nog mooi heb. Nog van Jerusha, zie je? Toen nog, ja. Nou, die heb ik dus ook altijd nog in mijn Bijbel. Dat heb ik nog met kerst gekregen. Het licht van de wereld. Ja, nou, heel mooi. Nou, dat zit dus eigenlijk altijd in mijn Bijbel. Dus waar ik ook ben, ik hoop volgende maand een Bijbelverspreidingsreis te doen in Spanje. Dan gaat die Bijbel, die gaat mee. En eigenlijk alles wat in die Bijbel zit, dat reist mee. Hè. Nou, zo is het eigenlijk, zo concreet moeten we ons dus voorstellen dat wij zijn gedoopt, wij zijn dus in Christus ten onder gegaan, en dat wij zijn dus met hem dus gestorven, dus zijn dood is onze dood geworden. Ja. Over welke doop spreekt Paulus hier nou? Spreekt Paulus hier nou over de waterdoop? Wat denken jullie?
Nee, geestelijk.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik denk wel dat toen Paulus dit optekende, dat hij wel de waterdoop ook in gedachten heeft gehad. Want dat was natuurlijk een beeld wat volop bekend was. Paulus heeft het zelf gedoopt, enzovoort, enzovoort. En ik denk ook dat dat ook wel de associatie is geweest die bij mensen opkwam. Het beeld. Maar dat is niet de essentie hier, dus wat Paulus hier bedoelt. Hij zegt niet, het gaat hier niet om mensen die gedoopt zijn met water. Het gaat hier om mensen, en hij zegt dan ook wij allen. Wij zijn in Christus Jezus gedoopt, in zijn dood gedoopt. Dat is de essentie. Ik zeg altijd, dopen is voor gedoopte christenen. Begrijp je dat? Je kan niet gedoopt worden als je niet, ja precies, als je niet getuigenis afgeeft door de doop, als je niet werkelijk ook weet hebt van deze betekenis. Dat wij inderdaad met Christus zijn gestorven, dat wij, dat zijn dood ons de dood is geworden, dat wij in zijn dood gedoopt zijn, dat we volkomen in hem zijn ten onder gegaan, zowel in zijn dood, en zo zullen we straks ook zien, en ook in zijn opstanding. Dat is dus de essentie.
Als dat papiertje in jouw Bijbel.
Als dat papiertje in mijn Bijbel. Ja, dankjewel, Jon. Ja. Onlosmakelijk dus verbonden. Dan gaan we naar het volgende beeld wat de apostel gebruikt. Oh ja, nee, ik wil nog heel even zeggen over dat hij in vers 3 zegt. Dat vind ik zo mooi. Of weet u niet? Ik had het net al even over mijn eigen, de beginperiode van mijn christen zijn. Dat ik enorm geworsteld heb, dat ik wel wist dat mijn zonden vergeven waren. En dat ik wist dat inderdaad de Heer Jezus mijn verlosser was. En ik wist van eeuwig leven, ik was niet angstig voor de dood of zo. Ik wist echt dat ik een kind van God was. Maar dit wist ik echt niet. Ik wist dat gewoon niet. Het is me ook nooit verteld. Maar goed, ik zal het niet niemand anders in de kerk. Nou, dat ik met Christus gestorven was. Dat wist ik niet. En het lijkt wel alsof Paulus hier ook zegt. Of weet u niet? Het is niet een geloven alleen. Daar is het woord geloven, komt geloof ik in dit hoofdstuk niet eens voor. Maar het is een weten. Ja, en is geloof is toch weten? Ja, ik wil dat niet tegen elkaar uitspelen. Maar je moet het wel gehoord hebben. Je moet deze waarheid wel ooit gelezen hebben, bestudeerd hebben. Het moet je wel bekend gemaakt zijn. En ik weet nog wel dat ik...
Je kan wedergeboren zijn zonder dat je dit weet.
Wat zeg je? Ja, je kan. Ja, ik was wedergeboren. Maar ik wist dit niet. Ja, maar ik wist dit niet. En wat is nou het probleem? Dat ik probeerde om maar een goed christen te zijn. Want ik had de Heere lief gekregen. En weet je, en ja, je krijgt een nieuw hart. En een verlangen om echt te doen wat God wil dat je doet. En ik kan me nog zo herinneren dat ik eigenlijk elke, misschien wel heel veel ochtenden eigenlijk begon met de dag van, en nu gaat het me lukken, weet je wel? Ik ga nu echt, weet je wel, anders leven. Zoals ik nog nooit geleefd heb, ga ik nu leven. Ja, nu zeg je misschien wel een beetje kinderlijk, nou ja. Maar dat was echt mijn intentie. En wat ben ik, juist ook in die beginjaren van mijn christen zijn, eigenlijk diep gefrustreerd geraakt, dat ik dacht, ja, ik wil het wel, maar het lukt er niet van, ja.
Dat was ook de eerste liefde, denk ik.
Het was ook de eerste liefde, ja zeker. Maar tegelijkertijd wel enorm frustrerend. En ik kwam toen op de Bijbelschool terecht. En ik weet wel, op de eerste avonden, dan had je een getuigenisavonden. En die had dit meegemaakt met de Heer. En die had dat meegemaakt met de Heer. En die had dat beleefd, joh. En, en ik zat daar dan en ik voelde me hoe langer hoe kleiner worden. Ik dacht, ja, wat heb ik nou eigenlijk beleefd met de Heer, weet je? En dan ga je twijfelen aan jezelf en dan aan je ervaring. Wat zeg je?
Eigenlijk wilde jij wat toevoegen.
Ja, natuurlijk.
Aan wat
je al had. Ja, precies. Ja. Nou, inderdaad, dat is het. En nou ja, goed, dan, toen nou ja, ik kan me nog herinneren dat dat, als dan, toen dit open ging, ja, toen kreeg ik een andere, ja, ander leven met de Heer, veel rijker. Hè? Want dan ga je dus inderdaad zien, ja, God ziet mij aan, hè? Inderdaad in Christus. Maar ik ben altijd wel aan het tobben met die oude mens, hè, die oude tonstier. Maar dat moet ik nou eens niet doen, want die is gestorven. Hè? Mezelf, jezelf zien, zoals God je ziet. En vandaar ook, hè, dat de Bijbel zegt, hè, dat Paulus hier zegt, oh, weet u niet. En ik denk dat heel veel christenen, en misschien mag ik dat zo niet zeggen, misschien vind je dat generaliserend overkomen. Ik ben bang, laat ik het dan zo zeggen, wat voorzichtiger, dat heel veel christenen deze waar dit niet weten.
Eigenlijk is het voor mij ook het evangelie voor christenen.
Ja. Ja, dankjewel.
Het openbaard,
ja.
Inderdaad.
Absoluut. Ja.
Ja.
Ja. Absoluut. Ja. Ja.
Paulus zegt op enig moment, met Christus ben ik gestorven.
Uh-huh. En toch leef ik. Meen ik, maar Christus leeft in mij.
Ik nog in het vleesleven leef. Ja. Dus dat, die oude natuur is er nog. Uh-huh. Hij is dood. Uh-huh. Nou, dat kun je zeggen, maar af en toe steekt hij zijn kop in.
Ja, ja.
En dan is dus de kunst om te weten dat een soort, dat hij zijn gezag kwijt is.
Ja. Ja, daar komen we zo nog even over te spreken, hoor. Maar inderdaad, hij is zijn gezag, is hij kwijt. Ja, nee, want straks komt ook nog het juridische aspect ook nog ter sprake. Dus nee, bedankt, Jan.
Dus het komt wel degelijk, de twee naturen zijn er.
Ja.
Hij moet als dood beschouwd worden door ons, ja, ook. Wordt ook, ja, God ook als dood, ja, beschouwd, maar hij, ja, heeft steeds een kopie op.
Ja.
En dan moeten wij leren, hoe ga je daar nou mee om?
Ja.
Om hem te dimmen.
Precies, ja. En dat is een dus voor dood verklaren. Ja, lastig, hè?
En door de geest.
Ja, natuurlijk, door de geest.
Dat alleen.
Ja.
Niet het met het vlees aan.
Nee, het vlees en het vlees. Hè, het vlees kun je niet met vlees bestrijden. Nee.
Ja. Wat nog een mooie aanvulling is, ja, op het eerste argument, is, ja, Colossense 1, vers 13.
Mm-hmm.
Dat we over zijn gezet van het rijk van de duisternis.
Ja, ja. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ik ga te langzaam, ik merk het. We gaan snel verder. Ja. Goed, dan komen we bij het derde argument. Namelijk met Christus begraven. Vers 4. Hè. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Nou, tegenover het met Christus begraven zijn, zou je kunnen zeggen nog een stapje verder. We zijn met hem gestorven, maar ja, dat wat gestorven is, ja, dat moet uit het gezichtsveld verdwijnen. Het klinkt allemaal een beetje luguber, maar zo is het wel. Dat is ook wat de Bijbel ook leert. En dat is eigenlijk wat Paulus hier ook zegt. Hè? Je bent niet alleen met hem gestorven, maar je bent ook met hem begraven. Hè? Je ziet hoe, met wat voor definitieve termen eigenlijk de apostel dit beschrijft. Hè? Gestorven, je bent met hem begraven, hè? Door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt, hè? Tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Tegenover dood en begrafenis staat opstanding. Toch? Nou, zoals Christus is gestorven, is begraven. Ja, hij is ook uit dat graf, dat is natuurlijk het geweldige, hè, op de paasmorgen. Hij is uit dat graf opgestaan, dat graf is leeg. Zie je hoe eigenlijk al deze waarheden, als het ware hun tegenbeeld hebben. Dood en begraven staat tegenover leven en opstanding. Zie je die tegenstelling? Dat maakt het juist zo scherp, zou ik willen zeggen. En er wordt nog wel eens gesproken over een opwekking. Dat is ook wel een verlangen, hè, dat we hebben, dat er een opwekking komt. Hè. Maar als je het letterlijk neemt, dan kun je alleen maar over een opwekking spreken als wat?
Als je uit de begrafenis...
Precies, als de dood en de begrafenis eraan is voorafgegaan. Zie je? Het een behoort bij het ander. Dus feiten, ja, het verlangen naar een opwekking, ook in je eigen leven, is in de eerste plaats beseffen dat, ja, dat eerst de dood zijn intrede gedaan moet hebben. En je dat je ook je eigen maakt. Het is ook de Heer Jezus, die bijvoorbeeld in Johannes 12 zegt, voorwaar ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij vrucht voort. Jij zei het zondag al, is er leven na de dood? En dat is een vraag die veel mensen bezighoudt. Maar bijbels gezien is er alleen maar leven na de dood. Eerst moet dat oude gestorven zijn, wil het nieuwe daarvoor in de plaats komen. Nou, net zoals dus Christus, en dat vind ik zo mooi wat Paulus zegt, zoals Christus gestorven is, zoals Christus begraven is, dat zijn historische gebeurtenissen, even zo, als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Zoals Christus gestorven, begraven is opgestaan, zo is dat ook met ons gebeurd. We zijn gelukkig niet alleen met hem gestorven en begraven, maar we zijn ook met hem opgestaan in dat nieuwe leven. Zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. Nou, het mooie is dat hier ook letterlijk ook staat nieuw leven. En dat wil dus zeggen, dus niet vernieuwd leven, maar inderdaad nieuw leven. Wat wil zeggen een leven dat er voorheen niet was. Dat is nieuw. Dus compleet nieuw leven. Net zoals vlees en geest tegenover elkaar staan, later zullen we het over hebben in Romeinen 8. Zo is het feitelijk dus ook hiermee. Het oude en het nieuwe. En het nieuwe is niet een vernieuwde uitgave, een verbeterde uitgave van het oude. Nee, het is inderdaad compleet nieuw. Wat dus feitelijk ook al de dood van het oude veronderstelt. Toch? Ja, dat moet eerst weg zijn gedaan. Ja? Dan in vers 5, daar komt Paulus weer met een dezelfde waarheid, want het gaat voortdurend om dezelfde waarheid, maar nu weer vanuit een ander perspectief. Hij zegt, één plant in de gelijkmaking van zijn dood. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dat begrip één plant, wat Paulus hier bedoelt, heeft eigenlijk de betekenis van een volledige eenwording. Je zou kunnen zeggen hetzelfde organisme, één plant. Dus ik had net dat voorbeeld van het boek, dat baptizo, dat met hem gedoopt zijn. En nu gebruikt Paulus weer een nieuw voorbeeld. Zie hoe hij, geïnspireerd door Gods geest, eigenlijk steeds weer met nieuwe beelden komt, om zijn lezers eigenlijk die waarheid als het ware in te prenten. We zijn één plant met hem geworden. We zijn één plant. En zoals we dus met hem één plant zijn geworden en gelijk gemaakt zijn met hem in zijn dood, nou ja, dan zijn we het ook in zijn opstanding. Het is niet het een of het ander. Het is het een en het ander. Ben je met hem gestorven, dan zul je ook met hem opstaan. Ben je één plant geworden in zijn dood, dan ben je het ook in zijn opstanding. En dan het vijfde, wat de apostel zegt in vers 6, namelijk dat we met hem gekruisigd zijn, mede gekruisigd zijn. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Gekruisigd. Ja, ik weet niet welke associatie je hebt met gekruisigd, maar ik denk vooral als het gaat om het gekruisigd zijn, dat het dan ook alles eigenlijk te maken heeft ook met het oordeel dat over de Zoon is gekomen. Het oordeel van God is op Golgotha over Christus gekomen. En dat is feitelijk wat de apostel ook verder ook uitwerkt. In Romeinen 8 vers 3, hij zegt dan, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Er is op Golgotha, is natuurlijk niet, heeft hij niet alleen de dood zich voltrokken, maar op Golgotha heeft zich dus ook het oordeel van God voltrokken. En eigenlijk zien wij op Golgotha wat de zonde, de zondige natuur, voor God eigenlijk is. Het is zo verwerpelijk dat hij daar inderdaad zijn toren over heeft moeten laten komen. Christus is ook tot zonde gemaakt en hij is ook tot een vloek geworden daar aan het kruis van Golgotha. Zo ernstig was dat. En dus in feite heeft dus ook die toren, dat oordeel van God, heeft ze dus ook op Golgotha vertrokken. En ik denk ook dat eigenlijk ook de implicatie ook mede ook is, dat die oude mens ook gekruisigd is. Die is onder het oordeel gekomen. En ik vind wel mooi, ik meen dat Watchman Nee dat ergens schrijft, eigenlijk een heel mooi beeld, dat als iets door het vuur verteerd is, een stuk hout, dan hou je kool over. Nou, je kan het 100 keer proberen nog een keer in brand te steken, maar het lukt niet. Nee. Het is eigenlijk voorgoed, is dat voorbij, die mogelijkheid om alsnog te branden. God komt ook niet met twee keer met zijn oordeel. Dat oordeel is één keer op Christus gekomen, maar ook op ons. Dus ook Romeinen 8, vers 3 kun je er misschien nog even bij zetten, dat hij dus ook omwille van de zonde veroordeeld heeft in het vlees. Op Golgotha heeft dus dat oordeel van God plaatsgevonden. En dan, en natuurlijk dat het feit dat lichaam dan dat oordeel heeft ondergaan, die zonde die oordeel heeft ondergaan, dat gekruisigd is, daar staat op dat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Daar heb je het lichaam van de zonde, waar we het net al even over gehad. Dat is er niet gedaan. Dat lichaam van de zonde, dat heeft, om zo te zeggen, zijn functie verloren. Dat is eigenlijk dat begrip te niet doen. Het heeft zijn functie verloren. Het heeft voor onze bekering zijn functie gehad. En eigenlijk alleen maar zonde voortgebracht.
En daardoor maar, gezagsloos ook.
Ja, en daardoor heeft het ook zijn gezag. Maar dat is dus ten einde. En inderdaad, dan is dus de gevolg daarvan dat wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. En dat is inderdaad, Jan, wat jij net ook bedoelt. Die zondige natuur, die probeert wel zijn recht op te eisen, maar hij heeft zijn recht verloren, want hij is dood. Het is voorbij. Hij kan zijn claim niet langer meer op ons doen gelden. En dus is ook die slavernij, en dan zit ik weer te denken aan Egypte, zoals dat volk dat had, die slavernij is ten einde gekomen. Door die dood. We zijn dus niet langer meer slaaf van de zonde. De Heer Jezus zegt in Johannes 8 vers 34... ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Maar wij zijn dus eigenlijk van die slavernij zijn wij verlost. Opdat wij dus niet langer meer als slaaf zouden dienen.
Ja, want de Heer die ze diende was ook dood.
Wat zeg je? Ja, daar hoop ik de volgende keer over te spreken inderdaad. Over dus inderdaad dat ook de wetgever zelf gestorven is, Romeinen 7. Ja. Maar daar gaan we nu eventjes niet bij halen, want dan halen we heel erg veel. Maar dat is inderdaad zo, Romeinen 7, daar komen we de volgende keer over.
Laten we heel... Ik doe wat ik wil, maar doe het niet.
Ja, ja.
Dan die positie is over.
Die is over, ja. Want, ja, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods?
Ik ben geen slaaf meer.
Nee, inderdaad. Hè, dan eindigt Paulus ook met Romeinen 7. Hè. Namelijk, ik ellendig ben, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus ons Heer. Ik denk dat het goed is om met de kennis van wat we nu hebben, dat we eens even lezen vanaf vers 15 tot en met vers 23. Want daar vinden we eigenlijk uiteengezet wat het betekent dat wij dus niet meer slaaf van de zonde zijn. Is er iemand die dat met ons wil lezen? Vers 15 tot en met 23.
Ja?
Ja, ja, nee, ja. Prima, ja.
Het is een andere, ik merk een andere vertaling.
Oh, sorry, gebruik de herziene statenvertaling.
Ja, dat is hinderlijk.
Nee, ja? Voor de mensen. Ja.
Heeft iemand de HSV, dan houden we het een beetje bij de HSV. Mm-hmm. Ja?
Okay. Dienstbaarheid aan gerechtigheid. Wat dan? Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde, tot de dood, of van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want, zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Daar zit ik op 20. Ja. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot uw heiliging leidt, met als einde het eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer.
Ja, dankjewel. Nou, eigenlijk is dit verdere inzoomen van Paulus in deze verse op het feit dat wij dus niet langer meer slaaf van de zonde zijn. Dat is ook de vraag, wat zullen wij dan? Zullen wij dan zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Nou, dat is eigenlijk bijna identiek als aan vers 1. Hè? Wat zullen wij dan zeggen? En dan vervolgens, ja, dan vers 17, u was wel slaaf van de zonde, maar u bent van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgeleverd bent. En die leer moet je wel kennen, die moet je wel je eigen maken. Ja? Nou, en dan krijgen we het juridische invalshoek, vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En ik zou willen zeggen, dat is wat Paulus dan, als het ware, als juridisch argument inbrengt. Ja, want hij gebruikt het woordje rechtens. En recht heeft te maken met, ja, rechtspraak, toch? Dus dit is een juridisch argument. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En dan kom ik eigenlijk weer, je ziet ook hoe mooi dat eigenlijk weer past in die lijn van die slavernij. Het vorige voorbeeld wat hij noemt, dat we verlost zijn van de slavernij. Ja, als eenmaal ja, die slaaf gestorven is, kan die heer geen aanspraak meer maken op op die slaaf. Andersom, dat zullen we de volgende keer zien, hoofdstuk 7, kan die heer ook niet meer aanspraak maken op die slaaf als hij zelf gestorven is. Want dan is die relatie is ontbonden. De dood ontbindt. Dat is eigenlijk ook weer zo'n lugubere gedachte. Maar dat is het wel. Hè? Het ontbindt ook werkelijk elke relatie, elke convenant. Ja, als één keer de dood zijn intrede heeft gedaan, dan is dat convenant, of hoe zeg je dat anders, een verbond, is daarmee ten einde. Hè? En dat is feitelijk dus ook juridisch. Dus ook juridisch gezien.
Sta je weer vrij.
Wat zeg je?
Sta je weer vrij.
Sta je vrij. Ja. Ja.
Dan mag je weer vrij.
Dus, ja, de zondige natuur heeft geen enkele aanspraak. Kan geen enkele aanspraak op ons maken. Waarbij natuurlijk ook gezegd is, en ik hoop dat je dat er ook achter ziet, dat natuurlijk ook de aanklager der broederen, Satan, ook geen enkele aanspraak op ons kan maken. Want, kijk, het enige waar hij, laten we zeggen, op aan kan sluiten, dat is de zonde, onze oude natuur. Of dacht je dat hij ook op de nieuwe mens aanspraak kon maken, of aansluiting kon vinden?
Dat wou
dat is onmogelijk.
Dat wilde hij ook niet.
Nee, dat wilde hij ook niet. Dat kan hij ook niet. Hè? Ons leven is met Christus verborgen in God. Hè? Staat er in Colossenzen 3, vind ik een van de prachtige. Ja, welke tekst is niet mooi erbij. Maar goed, dit vind ik. Nou ja, Judas Verinx vind ik niet zo geweldig. Maar in ieder geval, dit is natuurlijk een prachtige tekst. Hè? Ons leven, waar is ons leven? Ja, ons leven is met Christus verborgen. Dat wil ook zeggen in God. Dus dat wil ook eigenlijk zeggen dat Satan dus ook absoluut geen toegang heeft tot dat leven. Dus als hier staat dat we rechtens vrij zijn van de zonde, zijn we dus in feite ook rechtens vrij van degene die via dit medium, de zonde, de oude mens, eigenlijk toch aanspraak probeert te maken op ons leven. Nou, dan ga ik mezelf even corrigeren, want ik zei net het woord geloof komt in dit hoofdstuk niet voor, komt wel voor, neem me niet kwalijk. Het is belangrijk ook altijd de dingen ook te verifiëren, want Romeinen 6, dus vers 8, daar staat wel het woord geloven. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hier komt dus inderdaad het woord geloof voor. Maar, ik ga mezelf toch een beetje recht praten natuurlijk. Het is wel een specifieke vorm van het woord geloven. Het is hier het geloven dat. Nou, is dat nou zo belangrijk? Nou, het is eigenlijk een uitdrukking die alleen hier voorkomt in Romeinen 6. En ook nog in Romeinen 10 en in 1 Thessalonicenzen 4. En dan gaat het feitelijk om een belijdenis. Je gelooft dat. En daar ligt als het ware een belijdenis in opgesloten. En dat is feitelijk toch wel een specifieke uitdrukking die de apostel Paulus hier gebruikt. Als zijnde een proclameren van, een belijden van een waarheid ja, die hier God woord ons aanreikt.
Hetzelfde spreken als hij spreekt.
Ja, precies, hetzelfde spreken. Inderdaad al spreken. Als je met Christus gestorven bent, dan geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Nou, en dan komen we weer bij het woordje weten. In vers 6. 9, ja. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn leven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Ik denk dat hier vooral de nadruk ligt inderdaad op het begrip weten. Daar begint ook dit hoofdstuk mee. Of nou ja, vers 3 trouwens. Of weet u niet. En hier zegt eigenlijk de apostel op dat wij weten. Dus het is enerzijds, we hebben net gezien, het geloven dat, wat feitelijk een belijdenis is. En hier ligt de nadruk op het ook echt weten. Ook door met je verstand je dus ook toe-eigenen dat Christus, nu hij is opgewekt en niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. En wat zijn leven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft leeft hij voor God. En dat is feitelijk ook, ja, dat voor eens en voor altijd, dat is ook, geldt ook ons. En waarom is dat, vind ik, zo belangrijk? Nou ja, natuurlijk omdat Gods woord dat zegt. Maar dat het vaak toch wel zo is dat wij deze waarheden koppelen aan ons gevoelsleven. Hè? En dan zijn we zo geneigd om te zeggen van ja, weet je, vandaag ja, had ik toch het idee dat God weer ver weg was of zo, weet je wel. Maar vandaag, weet je, dan heb ik toch het idee dat dit allemaal erg wel deze waarheden wel erg op afstand staat. Ja, weet je, nogmaals, het ligt niet verankerd in onze ervaring. Het ligt niet verankerd in onze beleving, het ligt verankerd in hem. Eens en voor altijd. Hij is voor eens en voor altijd. Is hij inderdaad overgegaan vanuit de dood in het leven. En dat is ja, ook wat wij dus ook onszelf mogen weten. Dat ook ons ten deel is gevallen. Ook wij zijn voor eens en voor altijd met hem overgegaan in dat nieuwe leven. Christus zal niet meer sterven. Nou, wij eigenlijk ook niet. En dan denk je misschien, ja, toch zal dat moment straks gaan komen. Ja, inderdaad, dat aardse lichaam, dat moet ook sterven.
Een tweede dood maken we niet meer.
Maar nee, precies. Maar in feite zijn wij al, ligt de dood al achter ons. Een geweldige, troostrijke gedachte. Hè? Want wij zijn als mensen toch wel benauwd voor de dood. Hè? En heel begrijpelijk, want we weten ook niet hoe dat proces zich zal gaan voltrekken en wat we nog mee zullen maken. Maar van God uitgezien ligt die dood al achter ons. Hè? Prachtige gedachte. En zoals Christus eigenlijk hè, leeft voor altijd, eens en voor altijd, hè, dat deze heilsfeiten hebben plaatsgevonden, zo is het ook voor ons. En deze heilsfeiten hebben eens en voor altijd voor ons plaatsgevonden. En dat brengt ons dan bij een van de laatste punten, niet de laatste, maar een van de laatste, namelijk vers 11. En dat heeft te maken met rekenen. Ik weet niet of jullie goed zijn in rekenen.
Briljant.
Nou, Jan, dan is dit echt een tekst voor jou. Vers 11. Zo dient ook u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Nou, hier dat woordje rekenen heeft dus inderdaad, hè, Grieks logisomai, ik heb de zondag ook al even aangestipt, dat is inderdaad rekenen. In de zin van, het is eigenlijk een boekhoudkundige term. Ja. Dus, zo moeten wij dus ook onszelf rekenen als dood voor de zonde. Dat is als het ware de administratie die we op onze eigen denken moeten loslaten. Ja? Het is puur. Hè? Je ziet elke keer komt Paulus weer met een nieuw argument. Het gaat al steeds over hetzelfde onderwerp, maar er komt steeds weer een argument bij. Steeds weer een nieuwe invalshoek bij. Nou, reken nu zoals God rekent. En God rekent ons dood. En leven in hem. En hij wil dat wij eigenlijk op dezelfde wijze die boekhouding, als het ware, toepassen. Wij rekenen onszelf dood en levend voor hem. Ja, en dan vers 12, dan komen we... Zeg je?
Het werd Abraham toegerekend.
Ja, het werd Abraham toegerekend. Ja, dat klopt. Maar het is hetzelfde woord. Hè? Het is wat er dus staat, wat we dus zondag hebben gezien, hè, vanuit Romeinen 4. Het werd hem toegerekend, dat is natuurlijk Grieks. Hè? Nou, datzelfde woord, hè, logisch om mij, gebruikt dus ook Paulus hier in dit zesde hoofdstuk. Hè? Het toerekenen, het administreren, noem het zomaar. Ja? Ja. Nou, dan... Vers 12, laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. Dat moet je niet doen. Dat is dom. Toen ik dit vers las, moest ik denken aan een oorlogsgebied, waar op een gegeven moment de vijand is verslagen, en mensen nog leven met de gedachte dat die vijand nog steeds dat land bezet houdt. Ik denk dat dat soort situaties ook ongetwijfeld zullen voorgevallen in de geschiedenis van de mensheid. Zo kun je dus leven. Je leeft dus eigenlijk onder heerschappij van de tegenstander, maar in feite ben je erdoor verlost. Of een ander voorbeeld, een enorm groot hek waar je niet omheen kan, waar je gevangen zit en je eigenlijk niet bewust bent dat er een hek is, of dat er een poort is, die open staat, waardoor je zo naar buiten kan lopen. Ja. Wat zien wij? Wat is ons perspectief? Wat is ons gezichtsveld? Hoe kijken wij? Hoe is onze geestelijke blik op deze dingen? Zien wij inderdaad wat God voor ons tot stand heeft gebracht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus? En hebben we dat ons eigen gemaakt? In die zin leven we daaruit. En als dat zo is... Ja, dan zullen we ook merken, en dat is het laatste punt, denk ik, vers 13. Stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, Stel u zelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want waar het natuurlijk uiteindelijk om draait, is dat God alle eer krijgt. Het gaat om God, het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij als zodanig. Het gaat er uiteindelijk om dat wij ons leven in dienst stellen van God. Dat God met ons leven tot zijn doel kan komen. En het woordje leden wat hij hier gebruikt. Als je dat elders opzoekt in het Nieuwe Testament, in het Grieks, dan zul je altijd zien dat het te maken heeft met leden van een lichaam. Het wordt ook letterlijk ook zo gebruikt voor de leden. Christus, het hoofd, wij zijn de leden van dat lichaam. Het is eigenlijk één organisme. Wij waren één organisme met de zonde, met de zondige natuur. En we zijn gemaakt tot één organisme met Christus, met het leven van Christus. Opdat wij dan ook wapens van gerechtigheid zouden zijn voor God. En het feit dat hier het woordje wapens wordt gebruikt, geeft ook al iets aan van strijd. Want wapens heb je nodig in de strijd. En je zal ook ervaren, als je dit ook voor jezelf thuis ook nog weer probeert, ook biddend nog weer eens door te lezen, biddend je toe te eigenen, dat daar ook geestelijke strijd mee gemoeid is. Satan is natuurlijk de vader der leugen. Hè? Dus wat hij probeert, zijn territorium, ik heb het al vaker gezegd, zijn territorium is de leugen. Hij probeert ons te doen geloven dat wij nog in de zonde zijn. Dat wij machteloos zijn. Dat wij niet anders kunnen dan slaaf van de zonde. Dat wij niet anders kunnen dan aan onze begeerten te gehoorzamen. Maar dat is leugen. De Heere heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Hij heeft ons verlost. En dat laatste. We zijn niet onder de wet. Want de zonde zal over u niet heersen. Vers 14. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat een geweldige rijkdom is dat. We zullen de volgende keer ook wat verder ingaan ook op de genade. Dan gaat het ofwel over de wet, dan gaat het ook over in Romeinen 7. Wat ook een lastige kan zijn. Dan zeggen we, hoe zit het nou met die wet en alles wat God van ons eist enzovoort enzovoort. Ja, maar we zijn onder de genade. Het is het leven van Christus in ons. De tekst die Jan net aanhaalde. Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik. Toch niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, in die oude, of laten we zeggen in dat sterfelijke lichaam, leef ik door het geloof, en dan staat er niet in de Zoon van God, staat verkeerd vertaald in de HSV, maar van de Zoon van God. Het is zijn geloof in ons. Het is alles zijn werk. Hij heeft het volbracht en hij zal het ook in ons leven ook uitwerken naar zijn wil en zijn welbehagen. En dan zeg ik amen.